Prinses Sissy, Duck, Long Arm Monkey, Milk Roll Cake, Headmaster Good Student, René en Chicken. Mijn naam is gewoon Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David de Vakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Wat is dit in hemelsnaam?
Wat een intro, hè?
Ja, dit hadden we niet besproken zo. Waar komt dit vandaan?
Ja, daar overval ik je mee. Maar dat zijn de bijnamen die de Chinese fans hebben gegeven aan enkele topspelers. Prinses Sissy. Wie denk je dat het is?
Dit zijn de mannen?
Ja, Tsitsipas.
Oh ja, tuurlijk.
Die geef ik je vast weg. Door zijn lange blonde haren. Duck, voor Psyduck in Pokémon. Alcaraz.
Okay.
En Long Arm Monkey, dat is Medvedev. De Milk Roll Cake, Sinner. Die kennen we natuurlijk ook als de wortel, hè? De carrot. Maar goed, daar is het wat anders. De Headmaster's Good Student, dat is Ruud. Want die traint bij Rafa Nadal Academy. Ja, ze verzinnen het wel, hè? En dan Nene of Nene, dat is Rune. Nou, dat is zeker Nene.
Ja, precies.
Die slaat geen deuk meer in een pakje boter de laatste tijd. En Chicken, ja, deze vind ik een beetje gek. Maar dat is Djokovic. Die wordt de Chicken genoemd. Want je hebt dan Duck is Alcaraz. En dan heb je Chicken en Duck. Heb jij al een bijnaam daar? Want jij zit in Shanghai.
Ik zit in Shanghai. Wat is het? Sinds dinsdag. Dus een dag of 3, 4. Ja, misschien moet ik nog naam maken voordat ik een bijnaam verdien.
Ja, nou misschien kunnen we mensen oproepen. Heb je een bijnaam voor David de Vakian?
Ja, Dumpling. Ja, want daar heb ik er behoorlijk wat van achterover gewerkt, moet ik zeggen, inmiddels.
Ja, is het goed?
Ja.
Oké, zijn ze goed te bakken?
Ja. Daar leven ze hiervan. Van de noedels en de dumplings en dergelijke. Dus ik heb het naar mijn zin.
Nou, heel goed. Je bent er dus een paar dagen. Ja, de Nederlanders hebben al gespeeld. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Helaas, iemand al uitgeschakeld, bood ik nog door. Wat valt je nog meer op? Want het is 4 jaar niet geweest, het toernooi.
Ja, overal hangen de borden. New era. En dat is in zekere zin ook zo. Al moet ik zeggen dat als niet-speler krijg ik dat gedeelte niet helemaal mee. Wat er allemaal dan beter zou zijn dan in het verleden. Want het was altijd al weergaloos. En het was altijd het Masters toernooi dat alle prijzen won. Door de spelers werd verkozen tot het beste Masters toernooi. Of het beste toernooi op de Tour. Nu schijnt het dus nog beter te zijn. Maar dat is vooral dan achter de schermen. Zijn daar verbeteringen geweest voor de spelers? Qua faciliteiten, qua fitness, qua hotel, qua eten. Dus dat zeggen ze allemaal. Dus dat neem ik aan. En dat zeggen ze met veel passie. Dus ik geloof het. Medvedev die noemde het vandaag in gesprek met mij het toernooi dat de benchmark is. De maatstaf voor andere toernooien. Tsitsipas die zei eerder, ja, er zijn toch heel veel toernooien die eigenlijk helemaal niet vooruit gaan. Achteruit gaan misschien zelfs. En dan kom je hier in Shanghai en dan zie je dat het weer beter is. Het kan dus nog beter. De nieuwe era is aangebroken. Dat is ook vooral duidelijk als je kijkt naar de wereldtoppers. Er zijn van de top 10 zijn er 4 spelers voor het eerst hier. En het is echt een nieuwe wereld als je teruggaat naar 2019. Toen zaten we echt nog volop in de Federer, Nadal, Djokovic era. En nu is het heel anders. Het is echt Alcaraz, Sinner, Rune, Medvedev. Dat zijn de spelers die hier zijn. Want Djokovic is er ook niet. Het voelt in dat opzicht zeker als iets nieuws.
Ja, en onze Nederlandse jongens waren er ook voor het eerst.
Ja, maar wacht even. Ik wil even onderbreken, want we gaan zo meteen verder op Shanghai. Ik heb nog heel veel wat te vertellen ook over het toernooi verder. Maar hoe gaat het? Heb jij de spanning van vanochtend al verwerkt, Stefan? Want je zit hier redelijk ontspannen voor mijn neus. Maar jij bent voor de rechter verschenen.
Ja, de openbaar aanklager zelfs.
Ja, dat moet ik zeggen, ja.
Ja, fijn dat je er nog even aan helpt herinneren op deze vrijdagmiddag. Vanmorgen inderdaad hadden wij een Zoom-meeting met de openbaar aanklager van de KNLTB. In een eerdere podcast van een maand geleden, in juli, heb ik daarover verteld. Over een wedstrijd waar ik bij was. En een Australische bonusdochter, noem ik haar eventjes. Die speelde daar de eerste ronde en dat ging niet helemaal sportief. Dat ging niet helemaal lekker op de baan, zeg maar, met de tegenstandster. En daar hebben wij melding van gemaakt bij de KNLTB. En ja, gewoon verteld wat daar gebeurd is. En dat is opgepakt. Dus door de Fair Play Commissie van de KNTB. En de openbaar aanklager gaat daar iets mee doen. Dus maar inderdaad, wij moesten netjes verschijnen. En verslag doen, nog even terug naar die 19 juli in Leiden, wat daar allemaal gebeurd is. En we hebben ons verhaal gedaan. Ik had getuigen. Ik zat te zweten, joh.
Oh ja?
Ja, nou, Engels-Nederlands, alles door elkaar. Heb ik daar een klein beetje mijn zegje kunnen doen als ondersteuning. Maar gaan kijken hoe dat verder ontvouwt. Maar het was de eerste keer dat ik in mijn lange loopbaan in de tenniswereld te maken kreeg met de openbaar aanklager.
Ja, maar dat is de pure journalist, hè? Jij wil gewoon alle facetten van deze sport wil je een keer meegemaakt hebben. Dus jij hebt gewoon die situatie gecreëerd, zodat je ook een keer die rechtszaal van binnen kan zien. Of die openbaar aanklagerzaal. Ja, wie weet dat je ooit nog een keer een uitspraak doet in een podcast hier, die door de beugel kan en dat je weer daar moet verschijnen.
Nou, maar ik denk dat jij mij redt, want als ik jou niet had, dan...
Was dat vaste prik geweest, elke week langs.
Ja, jij bent onze editor hier. Dankjewel nog daarvoor, want ik heb nu gezien dat het best wel stevig aan toe kan gaan. Nee, grapje, maar... inhoudelijk kan ik er verder kan ik er verder niks over vertellen. Maar dat was wel een stukje participatiejournalistiek. Dus dat heb ik op mijn oude dag nog even mee mogen maken vanmorgen.
Ja.
En benieuwd hoe dat een vervolg krijgt. Ik heb geen idee. Het voelde niet goed. Ja, het voelde niet lekker om terug te gaan naar dat moment en opnieuw je verhaal te doen. En ja, die speelster in kwestie, zeg maar, toch wel weer in een slecht daglicht te zetten. Maar aan de andere kant, dat doen wij niet. Dat heeft ze zelf gedaan. En nu is het aan de andere partijen wat daarmee gaat gebeuren. Maar mocht er verder nieuws komen, ik gooi het gewoon in de podcast. Kan mij het schelen.
Ik moet nu wel ineens denken van hoe zo'n openbaar aanklager internus hier in China te werk gaat.
Ja, ben je links of rechts? Hoppatee, hand eraf.
Nee, het is allemaal niet waar. Ik ben hier in Shanghai. Nogmaals, het is een stad, een machtige stad. Voor de tweede keer dat ik hier ben. In 2016 voor het eerst. Dus er verandert voortdurend wat in China. Alles wordt groter, alles wordt nog extremer in zekere zin. En de infrastructuur hier, het stadion was al waanzinnig en dat stadion staat er al een tijd. Het is zo modern als maar kan, om de 3 meter Starbucks. In zekere zin super westers. Zeker hier waar wij zo een beetje zitten in de stad waar het spelershotel ook is. Om de grootte van de stad ook aan te geven. Als je dan op het toernooi wil geraken, dan ben je een uur onderweg met de bus. Ja. Met de shuttlebus vanaf de hotels. Dus het zijn enorme afstanden en enorm druk op de weg. De straten zijn schoon, ja. Maar alles gaat wel officieel, hè? Eén ding wat ik wel heb gemerkt is, de Chinezen die krijgen een instructie en dat gaan ze uitvoeren. Ze zullen niet improviseren. Als jij bijvoorbeeld een zee van ruimte voor je ziet, een opening waardoor je werkveld naar baan 3 kan lopen, maar het meneertje dat daar zit, die heeft de opdracht gekregen, daar mag niemand langs. Dan moet je dus een kilometer omlopen bijvoorbeeld om ergens te kunnen komen. Terwijl het gewoon overduidelijk is voor iedereen dat het echt niet erg is om daarheen te gaan.
Yeah.
Ander voorbeeld, ik had een accreditatie. Ja, dat heb je nodig om door bepaalde poortjes te gaan. Dat is tegenwoordig bij de meeste toernooien zo. Zeker bij die grote toernooien. Het wordt niet meer zo handmatig door een bewaker gecontroleerd. Die kijkt niet naar je badge van wat staat er allemaal op. Er zijn poortjes. Het is allemaal gezichtsherkenning. Ze hebben mijn vingerafdrukken. Ze hebben alles hebben ze van me. Ja. Dus als ik bij zo'n poortje kom, dan gaat die open of niet. En als die open gaat, dan is het groen licht en dan doorlopen. Maar er was dus een poortje waar ik wel doorheen moet kunnen. Maar dat kon niet met mijn accreditatie. Nou, ATP... Jij moet lachen.
Nee, ik dacht al die dumplings opeens. Ik weet niet waarom. Dat je niet door dat poortje paste.
Nee, dat gaat toch goed. Nee, maar het verschil tussen China en andere landen is dat om hier je accreditatie aan te passen, om binnen een toernooi van A naar B te kunnen, moet je eerst goedkeuring krijgen van de politie.
Oh, jongen.
Dus het werd even bij de politie neergelegd en die had even een paar dagen nodig om dat dossier te kraken, of ik door het poortje mag. En ik heb groen licht gekregen.
Jongen.
Ja, dat
ze nu gewoon meeluisteren, ja, daar hebben we geen last van, hè? We hebben
nee,
een paar miljoen extra luisteraars erbij. Het gaat goed met de podcast.
Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Weet je, de hele stad hangt ook vol met het hoofd van Triple Z. Weet je wie dat is, Triple Z?
Nee, die stond niet op mijn lijstje met bijnamen.
Nee, dat is Zhang Zizhen. Dat is die Chinese ATP-topper. Er zijn er een paar, maar dit is de voornaamste. Metrostations, langs de snelweg, overal het gezicht van Zhang Zizhen. Hij maakt reclame voor melk. En ze staat er met zo'n melkpak. En dat is ook een van de hoofdsponsoren van het toernooi. En het is wel grappig, het is dat melkmerk. en Heineken. Ja. Dus bij de persconferentie, als de spelers een praatje ook doen, dan heb je dus vaak op dat tafeltje heb je meestal wat staan, hè, van de sponsor. Mm-hmm. Dus dan heb je een melkpak en dan heb je een Heinekenfles.
Lekker.
Nee, en je moet zien wat hier gebeurt als die jongen voorbij komt lopen. De fans hier zijn sowieso buitengewoon, qua enthousiasme en qua energie. En dat is echt een hoorde wat er achteraan loopt en gilt en schreeuwt en rent en half flauw valt als de grote triple Z voorbij komt lopen.
Ja, maar het is wel een karakter ook, hè? Het is wel een figuur ook. En een leuke tennis om te zien, maar ook een persoonlijkheid ook echt.
Ja, zeker. Op zich niet super jong. Hij is al volgens mij 26, 27 of zo, maar breekt nu echt door samen met een paar andere spelers. Wu Yibing is een voorbeeld, die is wat jonger. En hij heeft geschiedenis geschreven trouwens. Hij heeft al 2 wedstrijden gewonnen hier. En dat is al nooit eerder gedaan door een Chinese speler. Dus hij maakt de hype waar wat dat betreft.
Ja, want het ligt natuurlijk wel wat druk op zijn schouders wat dat betreft. Inderdaad. Knap.
Ja.
Ik zie ook dat de fans behoorlijk in de rij staan voor een handtekening van Botik en Tellen. Ze zijn echt tennisgek, hè. Het maakt ze niet uit. Iemand die een bal kan slaan daar, daar willen we iets van.
Ja, het is een mix van fans die alles weten over elke speler. Die als een wilde staan te schreeuwen. En dan moet je je dus voorstellen dat een speler zo over het park loopt. En dan gaat zo'n fan gaat dan voor zo'n speler staan. Die kijkt hem aan, wijst en schreeuwt dan zijn naam in zijn gezicht.
Ben jij al zo toegesproken?
Nou, maar ik ben geen speler, hè?
Nee, maar ja, wel bekende podcastmaker.
Podcastmaker. Nou, ik moet wel zeggen dat ik een van de weinige buitenlandse media ben, hoor, hier. Zeker qua tv is het, ik ben de enige. Buiten de Chinese televisie ben ik de enige buitenlandse zender met Ziggo. Dat is wel vaker het geval, maar nu is het nog extremer, omdat er maar weinigen af zijn gereisd helemaal naar deze kant van de wereld. Nou, dat is mooi voor mij. Heb ik nog meer access tot de spelers. En ook tot Botik en Tellen uiteraard, zoals altijd. En inderdaad, de fans die weten ook die twee te vinden. Zowel bij trainingen als na wedstrijden. Het is altijd uitgebreid de tijd nemen. En dat doen ze allebei ook keurig. Botik na zijn wedstrijd, die heeft denk ik 10, 15 minuten tot de allerlaatste persoon in dat Grandstand Stadium waar hij speelde. Heeft hij van handdoeken voorzien, petjes gooien. Er was een man die gooide zijn hoed de baan op. Die wilde ruilen met de pet van Botik. Weet je, dat soort dingen.
Mooi.
Ja, dat doen ze heel goed. Allebei.
Oké. En dan over hun tennis. Wat kan je daar vertellen?
Nou, Botik had een hele bijzondere wedstrijd tegen Christopher O'Connell. Dat was een speler waar hij een vrij merkwaardige wedstrijd tegen speelde eerder dit jaar. Nee, Marrakesh, dat was de eerste gravelpartij. Bizar scoreverloop, stond enorm achter in een set, kwam toen terug. Verloor uiteindelijk de derde set met 6-0, was het totaal kwijt. Nu dan voor het eerst op hardcourt tegen die Australiër. Nou, die speelt een eerste set, Botik. Ik denk dat hij 2 of 3 punten op zijn service verloor. Was echt een service masterclass. Tweede set bijna hetzelfde. Tot het beroemde uitserveermoment voor de wedstrijd. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat hij daar nog wel eens wat moeite mee heeft een wedstrijd uitserveren. Nou, het was weer raak. Het lukte niet. Hij miste net een paar services, geen gratis punten. Die O'Connell uit het niets speelt een paar wereldpunten. Beste tennis van de wedstrijd. Komt in de tiebreak. Heeft dan de smaak te pakken, wint de tiebreak. Derde set, lelijke game van Botik om gebroken te worden. Komt de break achter dus in de beslissende set. Maar blijft er wel in. Bleef geloof houden, bleef het proberen. Breekt terug en uiteindelijk verdient gewonnen. Zeker als je kijkt naar de eerste 2 sets. Dit was echt een hele zure, zware nederlaag geweest als hij dit nog had verloren.
Ja, is het nu een zoete overwinning? En dat je denkt van, dit soort potjes, zagen we in de Davis Cup ook, hè? Niet heel goed spelen, blijven knokken, toch die derde set eruit trekken.
Maar hij speelde wel goed, dus ik denk dat het een hele pijnlijke was geweest. Want hij speelde die eerste 2 sets echt gewoon goed, sfeerde goed. En ook als je kijkt naar de training die hij had met Sven Groeneveld de dag ervoor, heel veel aandacht besteed aan het serveren. Dus het was denk ik heerlijk voor hem om te zien. Weet je, al die moeite die we daarin steken, technisch ook, hè? Van hoe hoog moet je springen, hoe moet je diep moet je buigen. Echt dat soort technische aanpassingen werden nog op het laatste moment gedaan. Althans geen aanpassingen, maar gewoon kijken van wat de beste service oplevert. Er werd ook goed geluisterd naar hoe het klinkt. Weet je, bij welke voetenstand, hoe die eraf knapt. Dus hij speelde gewoon goed. Dus ik denk, zoete overwinning. Ik denk vooral een pijnlijke geweest als hij het had verloren. Mm-hmm. Maar ik probeerde het nog een beetje die kant op te duwen in gesprek met hem van, je hebt niet al te veel wedstrijden gespeeld dit jaar. Je wil veel wedstrijden spelen. Je wil in verschillende moeilijke situaties terechtkomen in een wedstrijd, ook om dat gevoel weer te krijgen. Want je hoort spelers altijd zeggen, trainen is nooit hetzelfde als een wedstrijd, want die spanningsmomenten zijn er niet. Nou ja, die waren er nu wel en er kwam nu doorheen.
Ja. En dan een pittige tegen Hugo Humbert.
Ja.
Talentvolle Fransman, dan moet je het zeggen. Ja, vind ik altijd, die speelt op zijn talent.
Ja, dat is meestal hè, bij die Fransen.
Ja, natuurlijk goed geschoold, goede techniek. Linkshandig in dit geval. Goede touch.
Soms wint hij van toppers. Soms verliest hij van spelers waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Botik die deed zelf een beetje een terugblik van de carrière van die Humbert. En die zegt, ja, weet je, hij kwam ineens heel snel op. Hij heeft ook 3 titels al gewonnen. Raakte toen geblesseerd, corona, viel weg. En nu lijkt hij weer een beetje op de weg terug. Vorige week in Beijing had hij een overwinning op Rublev, geloof ik. Dus hij staat goed te spelen op dit moment. En het zal een lastige klus worden.
Veel meer hoeven we er niet over kwijt. Want misschien luister je dit pas nadat hij gespeeld heeft. Want dat wordt zaterdagochtend Nederlandse tijd, die wedstrijd.
Ja. Hup, Botik. Ja.
Nou ja, dan Tellen. Die heeft zich overgegeven.
Ja, letterlijk en figuurlijk.
Ja, wat was dat?
Nou ja, het is onduidelijk. Want hij kwam al de baan oplopen en er was al wat bleetjes. Keek een beetje bezorgd, om het zo maar te zeggen. Ja, ging de baan op. Het was een ontzettende slow start. Nou, dat kan gebeuren. Hij was wel anders al dan op de training die ik had bijgewoond, die hij met Dimitrov had. Daarin was er echt nog niets aan de hand. En ja, al snel bleek dat hij zich niet goed voelde. Er kwam een dokter op de baan. Hij bewoog heel slecht, was veel uit balans. Pakte op een gegeven moment een prullenbak erbij, zette die naast zich neer. Alsof hij elk moment daarin kon gaan overgeven. Zover kwam het niet. Maar geeft wel op, uiteindelijk na een set en een break achterstand. Zat op zich niet geweldig ver weg bij Lajovic vandaan, waar hij tegen speelde. Maar ja, niet genoeg energie en kracht, want ja, geen maaginhoud. Alles eruit gekotst de afgelopen dag. Zuur, weet je, dat je helemaal hier naartoe komt, die reis maakt. En je hoopt natuurlijk te kunnen pieken op zo'n toernooi. En dat het dan eigenlijk in de kiem gesmoord wordt.
Ja, dus hij gaat met een nadesmaak naar huis.
Ja. Weet je, hij heeft hetzelfde gegeten als zijn begeleiding. Christophe en Bas, die zeiden ook, ja, we weten ook niet wat het is.
Precies. Ik had het in Bali bijvoorbeeld. En toen zei de dokter tegen mij, van, ja, dat kan ook opgebouwd zijn. Hè? Het hoeft niet één ding te zijn. Het kan vermoeidheid zijn, je reizen, je tijdverschil. En alles bouwt zich op dat je weerstand wat minder is. En dan, bof, dan valt het verkeerd. En dan, ja, dan is dat het. Nou ja, laten we hopen dat hij daar niet al te veel last van heeft. En dat hij er fysiek weer snel bovenop is. Want hij gaat terug naar huis. En dan een dag of 10. En dan naar Stockholm.
Dat is het idee.
Volgens mij de route. Ja. Nou, in principe moet dat prima te doen zijn.
Ja, dat komt wel goed.
We hebben het vorige week natuurlijk gezien. Of eigenlijk nog deze week. Sinner was ook ziek. Had ook een prullenbakje op de baan. In zijn route naar de winst in Beijing. Overgeven op de baan en zo. In zijn kwartfinale, meen ik zo uit mijn hoofd. Maar daarna, fantastisch spel tegen Alcaraz en met Medvedev in die finale.
Ja, hij heeft een positieve balans. Hij is de eerste speler die 4 overwinningen heeft genoteerd tegen de Spanjaard. En ja, we hebben het vaak over matchups. En het is voor hem een goede matchup. En ook de wedstrijden die hij heeft verloren van Alcaraz zijn volgens mij altijd spannend en zwaar bevochten. Maar ja, misschien wel een groter obstakel voor Sinner was Medvedev. Waar hij eigenlijk altijd van verloor. Ook in de finale in Rotterdam dit jaar. In de finale in Miami van verloren. En Medvedev die zegt altijd, ja, dat doet me niet zoveel, dat spel van Sinner. Ik heb er gewoon wel een antwoord op. En Sinner die was vastberaden om het net iets anders aan te pakken. Om beter te spelen. En na 6 nederlagen een keer te winnen van Medvedev. Ja, het kon ook niet uitblijven, hè? Eigenlijk. Mm-hmm. Dat moest een keer gaan vallen. Maar ja, waanzinnig toernooi is dat. Qua hoe sterk het is, dat hebben we besproken. Misschien wel het sterkste toernooi op de ATP 500 Tour ooit. Als je dat wint, dan geeft dat denk ik wel enig vertrouwen.
Ja, zeker. En nog meer zin in nieuws, want jij sprak hem. En hij is erbij in de Davis Cup in principe, als hij fit is. En dat is dan slecht nieuws voor Nederland.
Ja, die heb je liever niet.
Nee.
We wisten het eigenlijk al, maar ja, de dubbele bevestiging is er nu. Dat hij dat mits fit, hè, voegde hij wel toe. Geen blessure heeft, dat hij er dan bij is in principe. Wat wel gek is, hè, trouwens. Want hij speelt dus niet die voorronde. En dan doen anderen dus het werk om die finals te halen. En dan kom jij eventjes de show stelen in de finale. Misschien moeten ze daar een soort van regels bij verzinnen. Dat dat niet mogelijk moet zijn.
Nou ja, je zag het vorig jaar, was het volgens mij nog gekker. Dat Canada verloor van Nederland met een C-team. En ze winnen uiteindelijk die Davis Cup met het A-plus-team. Met Shapovalov en Felix.
Ja, blijft apart.
Hij speelt dan die ATP-finals, voorafgaand aan de Davis Cup-finals. Maar ja, Nederland-Italië is pas op donderdagochtend, volgens mij. Dus daar zitten nog een paar dagen tussen. Dus de kans is heel groot dat hij er gewoon aanwezig is.
Nou ja, en mooi voor hem is dat hij nummer 4 van de wereld is. Hoogste notering voor hem. En heeft daarmee ook best de Italiaanse resultaat geëvenaard. Panatta en Schiavone, landgenoten, gingen hem voor. Je mag toch verwachten dat hij dat ooit wel gaat overtreffen nog, de nummer 4 positie.
Ja, tuurlijk. Nog jong. 3, 2, 1. 1 denk ik niet.
Nou, dat belooft in ieder geval mooie rivaliteit te worden en te blijven met Alcaraz. Niet met Rune, denk ik. Die is even van de kaart.
Ja, 8 van zijn laatste 9 wedstrijden volgens mij verloren. Had wat rugproblemen. Maar hoe? Nee, daar won niet van. Maar Nakashima, 6-0, 6-2.
Ja.
Die wint de laatste tijd niks, maar we hadden wel andere winnaars.
Kudermetova, zij won Tokio door te winnen van Świątek en Pegula. Jabeur won in China in Ningbo, nieuw toernooi. Gatchanov won Zhuhai, na lange afwezigheid terug en sterk terug, meteen met een titel. Zverev won Chengdu. Manarino won Astana, het toernooi waar Botik en Tellen ook speelden. En waar vandaan ze, vergat ik nog te zeggen net, Botik, Tellen, Haase, alle Nederlanders met coaches en al, die vlogen allemaal gezamenlijk vanuit Astana naar Shanghai. En die hebben een hele nacht overgeslagen in feite, want het was een nachtvlucht. Het was niet anders.
Ja.
Dus dat heeft misschien ook nog enige invloed gehad op de toestand van Griekspoor. Kan meespelen. Dat was het denk ik verder voor de winnaars.
Ja, je wilde Wesley Kolov misschien noemen, maar die ging onderuit in de finale van dubbelspel in Beijing.
Wesley die zal balen, want een van de grote Shanghai benefits, wil ik zeggen. Ik ben het helemaal Nederlandse taal kwijt. Ja. Maar zo zei Tsitsipas, daarom moest ik aan het woord benefits denken. Je krijgt hier als topspeler, bij de enkelspelers, krijg je een eigen kleedkamer. Dus hoef je niet te delen met het volk, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het is leuk, want die kleedkamers, die waren dus in het verleden van andere spelers. Dus het is nu dus zo dat Alcaraz, die heeft een privékleedkamer die in het verleden werd bewoond door Roger Federer bijvoorbeeld, jarenlang. En Rune, die had de kleedkamer van Djokovic. En dus dat is wel grappig dat ze dat ook zo hebben bijgehouden, van wie welke kleedkamer in het verleden had. Maar bij de dubbelspecialisten heeft alleen het als eerste geplaatste koppel dat recht. Dat ze een eigen kleedkamer hebben. Wesley en Skapski, die zijn als tweede geplaatst. Dus die zijn net buiten de boot gevallen. Maar er hangt wel een enorme poster van Wesley. Daar in die catacombe waar de spelersruimte zijn.
Oh, kijk eens aan. Nou ja, als hij die finale had gewonnen, dan waren ze het nummer 1 koppel geworden. Op de wereldranglijst. Dat nu Krajicek en Dodig zijn.
Ja.
Van wie ze de finale verloren.
Ja, ik zei al eerder dat Shanghai is ook bijzonder dit jaar. Omdat er dus heel veel wereldtoppers zijn die hier voor het eerst spelen. Alcaraz, Sinner, Rune, Ruud. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik weet in ieder geval dat de fans natuurlijk waanzinnig enthousiast reageren, vooral op Alcaraz ook. Nou, het zou toch mooi zijn als we weer zo meteen een Alcaraz met Medvedev Sinner toestand krijgen aan het einde van de rit. En dan bood ik als vierde halve finalist.
Ja, want even voor de goede orde. Medvedev is een soort van titelverdediger, mogen we niet zeggen, hè? Want de titelhouder is misschien beter, van 4 jaar geleden.
Ja, 4 jaar, hè? Het is ongelooflijk. Waanzin.
Ja, zeker. En toch, al die sponsors gebleven, het geld en zo, weet je. En de hype. En misschien zijn de mensen daardoor nog meer excited, om maar nog meer een Engels woord erin te gooien. Dat het publiek het echt allemaal wil meemaken.
Absoluut. En ze zijn dus nog sterker teruggekomen, hè, als je de spelers mag geloven. Dat ze nog geavanceerder, nog beter. En het is allemaal top. Dat, iedereen is blij.
Maar dat stadion kon toch niet beter? Het is toch dat hele mooie dak, wat zo helemaal mooi kan vouwen als een bloem.
Ja, en het gaat morgen misschien regenen, hoorde ik vandaag in het restaurant van de serveerster. Die kwam uit het niets vertellen, morgen gaat het regenen. Oh. Wil dus even kwijt, dus dat kan ik die ook meteen delen. Dus dan gaan we misschien inderdaad het mooie dak in actie zien. Ja, iets anders, nu we het toch over China hebben. En regen, van regen naar tranen. Mm. Ah, dat is een mooie brug, weet je niet?
Ach, fantastisch.
En de tranen van, ja, kan jij het afmaken?
Zeng?
Ja.
Ja, ze is verlaten. En hoe? De Belgische topcoach, Wim Vizet, Belgenblokje, komt-ie.
Ja, alleen als we negatief nieuws te melden hebben, dan komen we met het Belgenblok. Lekker dan. Sorry aan onze Belgische luisteraars. Het is niet bewust.
Ja, goed, hij had gewoon een contract. Maar ja, wat stelt dat tegenwoordig nog voor? Hè? Als je kan verbeteren. Een contract met Gwinwin Zeng, zeg ik dat goed?
Xinweng moet je volgens mij zeggen. Die Q moet je als een sje uitspreken.
Nou ja, logisch. Maar ja, Osaka gaat weer tennissen en heeft een coach nodig. En wie bel je dan? Wim Vizet, met wie ze al eerder een samenwerking aanging. En hij heeft Zeng verlaten en Zeng in tranen achtergelaten.
Ja, die was echt kapot ervan. Die zag dat echt als een klap in het gezicht. omdat Vizet ook gezegd zou hebben, dat heeft ze zelf uiteindelijk verteld, van ja, ik voel eigenlijk helemaal niet zo'n connectie met je. Terwijl die dat voor die overgang naar Osaka kennelijk nooit had gezegd tegen haar, of dat had ze nooit iets van gemerkt dat dat het geval zou zijn. Dus dat viel haar een beetje rauw op het dak. Dat vond ze pijnlijk en ze wilde het eigenlijk helemaal niet meer over hem hebben. Toch opmerkelijk hoe dat zo gegaan is. Vizet, die, zoals je zegt, heeft al eerder met Osaka gewerkt. Sterker nog, ze werkten samen op het moment dat Osaka stopte. Dus in feite hervat hij zijn oude klus.
Ja, op zich is dat helemaal niet zo gek, inderdaad. En kennelijk kan het met het contract wat ze hadden. Maar Zeng maakt het wel heel persoonlijk. En ik vond het eigenlijk wel mooi dat ze dat deelde op social eigenlijk. Wat het met haar doet.
Ja.
Ja.
En ja, wie staan er dan klaar om Zeng op te vangen? Twee paar Nederlandse armen. Want ze heeft een Nederlandse manager in Marijn Bal. En ze heeft ook Rob Brandsma, dat is haar fysieke trainer dan geweest. Maar die gaat ook de coaching nu op zich nemen. En dat is de man die we eventjes aan de zijde zagen van Botik. Eind vorig jaar. Korte tijd. Mm-hmm. En daarvoor met Amanda Anisimova. Als fysieke trainer. Mm-hmm. En ook als coach. Dus die staan klaar om het op te vangen.
Oké, okay, want het is wel een talent. Hè? Dat is echt een goede speelster, die Zeng. Wij tippen haar altijd wel. Ver in de Grand Slams altijd wel.
Ja, daar wordt gewoon veel van verwacht. Het is nog heel jong. En ja, goed, de Chinese markt, dat is voor iedereen duidelijk hoeveel dat teweeg kan brengen. Dus ook vanuit commercieel opzicht, als je ook al die grote magazines en zo ziet, overal staat zij. Nu heeft zij een gigantische prestatie geleverd door gedurende al die oneenigheid eigenlijk met Vizet de Asian Games te winnen. En dat is niet te onderschatten hoe groot dat is. Want zij en Triple Z, daar is die weer. Voor de Chinese sportfan misschien nog is dat belangrijker dan, weet ik veel, in New Wales of dit Shanghai winnen. Want het is ook dat je je land vertegenwoordigt. En dat heeft ze gewonnen.
Ja.
Ja.
Nou, dan hadden we nog een curieus moment. Volgens mij was het in de kwalificaties nog. Van Mark Polman, die een Shapovalovje deed.
Ja. Die sloeg de scheidsrechter voor zijn kop.
Hij miste zelf een matchpoint. Het was 7-6 en volgens mij was het 6-5 in de tiebreak of zo. In de tweede set. Hij miste zelf een matchpoint aan het net. Dus hij stond op punt van winnen.
Ja.
Hij slaat de frustratie die bal weg richting de umpire. Raakte hem niet goed. In, ja, maar raakte de umpire dus ja, wel goed.
Hij raakte hem heel goed. Volgens mij was het de voeltreffer.
Hij raakte hem heel goed.
Ja.
Ja, en dat was eigenlijk bijna een identieke situatie toen met Shapovalov, die volgens mij zijn Davis Cup debuut maakte. En die umpire echt blesseerde met zijn oog.
Ja.
Dit viel volgens mij iets meer mee. Maar ja, directe kwalificatie, ja, dat kon natuurlijk niet anders uitblijven. En dan sta je dus op, ja, stond je dus op matchpoint voor jezelf en word je gedisqualificeerd. Heel wrang voor de Mark Polmans, die een van de aardigste gozers is op de Tour, heb ik hem dan weer laten vertellen. Maar ja, ja, dat vind ik altijd zo'n mooi argument.
Ja.
Dat slaat natuurlijk nergens op verder. Ja.
Gelukkig voor hem komt Australian Open een dag dichterbij.
Ja, dat is waar, ja. Want die begint een dag eerder.
Ja.
Ja, want het is ook een beetje om die nachtwedstrijden. We weten nog 4 uur 's nachts, 4:30 's nachts. Hè? Murray een keer eindigend en zo. En Hewitt weten we nog in de vroege ochtend. Ja, om dat te zien te voorkomen, gaan ze nu de eerste rondes verspreiden over 3 dagen bij de Australian Open. En dan beginnen we op zondag. Ja, dat is natuurlijk rete commercieel ook interessant.
Ja, ik wilde net
dus
zeggen.
We kunnen het wel zeggen, we doen het voor de spelers, bladibla. Ja. Maar het is gewoon kaching op die zondag.
Ja, ja, Roland Garros is het enige andere Grand Slam toernooi dat het al deed. Starten op zondag. Ja. Op zich logisch, hè? Waarom zou je een zaterdag en een zondag niet gebruiken? Het is de dag waarop de meeste mensen natuurlijk vrij hebben en kunnen komen kijken. Dus dat is sowieso in tennis volgens mij niet gemaximaliseerd, het gebruik van de weekends.
Ja, heel slim. Gaan ze doen. Ander nieuws?
We hadden het net over de tennisballen op het hoofd van de scheidsrechter. We kunnen wel even bij de tennisballen blijven misschien. Op zich is het ook al een thema dat al langere tijd natuurlijk orde van de dag is. Spelers die niet blij zijn met de tennisballen die voortdurend wijzigen en dan weer een andere bal. Maar nu is er een soort van, ja, een sneeuwbal effect.
Ja.
Dat spelers nu echt een soort van gezamenlijk op social media allemaal plaatsen van, door die verschillende tennisballen voortdurend heb ik meer blessures. Belgenblokje, Zizou Bergs was volgens mij een van de spelers die daarmee begonnen. En die zei dat mijn pols is helemaal naar de knoppen daardoor, omdat ik steeds een andere bal moet gebruiken. Frits, die zijn meteen, daar ben ik het ook mee eens. Dus de spelers die zijn ontevreden, over het algemeen.
Ja, nou, het is ook wel zo. Ik had voor de gein een blik Australian Open ballen besteld. Omdat ik ging trainen met mijn Australische bonusdochter. Ik denk, nou, weet je, dan blijf ik mooi in de sfeer. Maar na een paar keer overslaan, die ballen werden al zo groot en pluizig. Dat ik denk, jeetje mine, die halen die 7 en 9 games niet eens. Nee. En zelf speel ik heel vaak met de US Open bal van Wilson. En dat vinden andere spelers weer echt dramatisch. Want die vliegen zo hard en die blijven een beetje, ja, een beetje kalig, hoe moet je het zeggen. Dat filter is weer anders en hard. Er zit echt veel verschil in, inderdaad.
Ja.
Heb jij een favoriete bal?
Nou, die Wilson is waar ik eigenlijk mee ben opgegroeid. Met trainingen. Die Wilson US Open. Ik moet zeggen dat we nu al enige tijd spelen met die Wilson Roland Garros. Die echt wel harder is. En hoger stuit. In de wintermaanden, want ik ben het niet gewend om indoor te trainen. Wij hebben altijd gewoon zulke banen gehad dat je ook in de wintertijd buiten kan doorspelen. Hebben we nu vaak drukloze ballen.
Jij slaat drukloze ballen.
Nee, wat wil ik zeggen? Wat opvalt hier in Shanghai is dat de bal paars wordt heel erg van de baan. Misschien dat ze, omdat het een nieuw era is, hebben ze even een nieuw verflaagje eroverheen gedaan. Maar het blijft enorm op die bal zitten. Dus na een paar release is die bal niet geel, maar een soort van paars. Dus ik weet niet of dat het zicht ten goede komt. En ik sprak Matwee heel even kort tijdens zijn training. En die begon er ook over. Terwijl het voor hem persoonlijk niet eens zo heel erg een issue is. Hij zegt, het maakt mij niet zo heel veel uit. Dat je echt wel die swings...
Nee, je hebt toch een gevoel.
Matwee. Nou, die stond lekker te spelen.
Die ramt die bal zo hard als hij kan.
Ja. Nee, die zei dat we wel echt er naartoe moeten dat per swing de bal wel hetzelfde is, tenminste. En die had nog een interessante suggestie. Hij zegt, met tennisrackets, er zijn heel veel spelers die tennissen met een head racket, maar omdat ze een sponsordeal met Wilson hebben, wordt er natuurlijk Wilson overheen gespoten en dat soort zaken. Nou ja, doe dat desnoods ook met die ballen. Weet je, omdat de contracten lopen met tennisballenbedrijven, dat ze die ballen moeten gebruiken. Nou ja, spuit er een ander merknaampje op. Boeien, als het een andere bal is. Dus dat was nog wel een goeie.
Ja, dat je dan gewoon één bal kiest of één eigenschap, zeg maar, van de ballen die belangrijk zijn. En daar dan gewoon je elke week een ander merkje op stempelen. Ja. Maar bijvoorbeeld ABN AMRO Open, die heeft dan weer de bal die ook de week ervoor in Frankrijk wordt gebruikt. Weet je? Zodat de spelers toch wel wat meer eenheid krijgen, zeg maar, qua bal.
Ja, ik hoorde Medvedev vandaag in de mixzone met een andere tv-crew in gesprek over... Hem werd gevraagd naar speelomstandigheden. En hij zei, ja, het is altijd lastig, want iedereen die zegt wat anders. Want je hebt enerzijds de bal, anderzijds de baan. En soms als je dan moet zeggen of de baan snel is, dan is het maar de vraag of het de baan is of de ballen. En hij zegt, er is één horrorscenario wat we in elk geval moeten voorkomen. Is dat we en een trage bal en een trage baan hebben. Dus je moet altijd wel een soort van zo het inplannen dat als je een trage hardcourt baan hebt, dat je wel een snelle bal gebruikt. En misschien andersom, als je een snelle baan hebt, dat je een trage bal gebruikt. Dus dat die balans wel op orde is. Want traag en traag is, we hebben het er vaker over.
Is min en min is geen plus in dat geval.
Nee, min, min, min.
Ik zal hier een vraag stellen in onze Spotify, wat ik altijd doe, van over de ballen in dit geval. En dan misschien een enquêtje, dan kunnen mensen daar het weer invullen.
Ja, daar komen altijd duizenden reacties op binnen.
Ja, zeker, zeker nu.
Wow.
Ander nieuws, zag je... Djokovic, die sloeg de Laver Cup over. Maar bij de Ryder Cup was hij present.
Ja.
En ja, Laver Cup is toch een beetje afgekeken van de Ryder Cup. Het golftoernooi van Europa tegen de rest van de wereld. En hij sloeg een aardig balletje, moet ik zeggen. Op de golfbaan dan, in dit geval Djokovic. Dus dat kan hij ook aardig. Wie ook aardig kan golven is Rafael Nadal. Maar is alweer verschenen op de trainingsbaan in zijn eigen hal. En heeft gezegd eerder al dat hij graag wil dubbelen met Alcaraz op de Olympische Spelen. En dat volgend jaar niet zijn laatste seizoen gaat worden. Maar ja, wat die woorden waar zijn, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat is misschien ook een beetje om de druk van de ketel te houden. Maar goed, dat zou goed nieuws zijn.
Alcaraz, Nadal, dubbeltje.
Ja.
Kom maar op.
Ja, gaaf. Op Roland Garros. Volgend
feest,
jaar.
Feest.
Ja, zeker, ja.
Nou, dan kunnen we even schakelen terug naar China wel. Bij de dames. Die spelen in Beijing nog. Want dat loopt dus allemaal niet meer parallel. Die zijn bijna klaar. Ja, daar hadden we een aardige line-up in de kwartfinales. En we weten inmiddels dat Golf tegen Swiatek daar een halve finale gaat zijn. Dus dat wordt een herhaling van die Cincinnati-wedstrijd, waarin Golf voor het eerst wist te winnen van de Poolse. En Samsonova heeft de andere halve finale gehaald. En die gaat spelen tegen... Weten we dat al? Rybakina of Sabalenka?
Ik heb nog niet gekeken, want toen ik deze podcast inging, stonden we en zetten een break achter.
Oh jee.
Nou, vertel jij het maar dan hoe het geworden is.
Nou, ik weet het niet. Ik heb ook niet gekeken.
Ik heb mijn telefoon uit.
Je hebt je telefoon uit?
Ja, ik moet voor jou al de telefoon uit doen, want het is doorzender.
Oké, nou, dan ga ik toch even googlen.
En anders check ik nu uit.
Live googlen, nee. Rybakina Sabalenka live. En dan zie ik, een 7-5-6-2 staan, Stefan. Jouw eerste reactie.
Dat zijn altijd onaangename standen. Je kan beter 6-2-7-5 hebben dan 7-5-6-2, vind ik altijd. Dan heb ik altijd iets van, ja, shit. Weet je, je hebt het slechter gedaan terwijl je de eerste set verliest. In plaats van, je hebt geleerd en je gaat het beter doen in de vervolgende wedstrijd.
Oké.
Is dat gek?
Johan Cruijff.
Dat is de eerste reactie. Ja. En verder denk ik van, ja, Rybakina, natuurlijk, ja. Herhaling was het, Arsene Open, finale. Nou ja, die hebben we gewonnen. Ja. De rest maakt niet meer uit.
Nee, in New Wales werd gewonnen door Rybakina. En dit nu ook.
Ja. Ja, maar de belangrijkste was al in de tas. De
belangrijkste komt nog.
Ja, we gaan het zeggen, want de top 8 is nu bekend voor ja. Cancun.
Ja, en jij wil dat lijstje horen nu van mij.
Kom maar op.
Sabalenka, Świątek, Goff, Rybakina, Pegula, Vondrosova, Mugova en Jabeur. Mooi lijstje.
Zeker een mooi lijstje. De Grand Slam winnaars, finalisten, ja, alles.
Maar Mugova is nogal geblesseerd. En de kans is dus groot dat die eruit gaat vallen, noodgedwongen. Wat natuurlijk zuur zou zijn voor haar. Speel je zo'n seizoen, kan je daar niet aan meedoen. En die zal dan vervangen worden door de alternate, de nummer 9. En dat is Sakkari.
Nou ja.
Dus die zal daar sowieso op het bankje plaats gaan nemen. Misschien dat Mugova nog wel probeert. Maar als het dan na één wedstrijd niet lukt, dan maakt Sakkari het af.
Nou ja, die in de laatste weken natuurlijk wel weer de vorm te pakken heeft.
Ja.
Ja, en Demi Schuurs in het dubbelspel staat erin. Met Kravchik.
Ook zeker niet voor de eerste keer. Vaste
nee,
kracht.
Nee, zeker.
Top.
Ja, want die vrouwen die eindigen hun seizoen best wel vroeg, hè?
Ja, die week van Cancun is Parijs-Bercy bij de mannen. Nog een Masters toernooi. En daarna, een paar weken daarna, is nog de ATP-finals in Turijn. En daarna is dan nog de Davis Cup-finals. Dus de mannen die...
Ja. En daarna heb je nog de Next Gen-finals. Die eindigen begin december. En dan beginnen we 29 december volgens mij alweer met de United Cup in Perth. Ja. Ja. Dus wij kunnen gewoon lekker door podcasten, David.
Jongen, ja.
Er wordt ons geen rust gegund.
Nee. Nou ja, of jij moet weer in een hoorzitting terechtkomen.
Ja. Ja, misschien mag ik dan één telefoontje doen of zo. En dan bel ik jou.
Nee, maar dat is een hoorzitting. Hè? Het is geen Weekend Millionaires.
Nee. Hulplijn.
Ja.
Je mag uw advocaat bellen. Nee, hoeft niet. Ik bel David wel. Ik wil een podcast maken. Ja, we moeten de mensen niet teleurstellen natuurlijk.
Nee, we willen er live met de poten in de klei willen we staan.
Ja, precies. En nou goed, jij bent nog in China. Dat is ook nog maar een vraagteken of je gewoon netjes terug kan. Dus het worden spannende tijden voor die tennistafel.
Ja. Where is Peng Shuai? Oh shit, daar moet ik misschien iets hard op zeggen.
Er staat iemand achter je gordijntje daarachter. Ja. Nou, we eindigen weer veel te melig.
Ja.
Dus jij zit bovenop de actie. Wij volgen het hier vanaf de televisie. En dan, als de finales gespeeld zijn, dat weer gewoon op een zondag is, gaan we die week daarna gaan we zo snel mogelijk een nieuwe aflevering opnemen om alles weer te bespreken van al je avonturen daar.
Kijk er naar uit.
IJzer en wederdiende zijn we er dan weer. Bedankt voor het luisteren en tot snel.